reputation at one point was a possibility, and now 693 days later, here he is coming back on an NFL football
Brady
field.
Brady goes for the deep shot. He's got a touchdown! Scotty Miller!
Watch the play here by DK Metcalf. He is flying down the field.
7 seconds. 6 seconds. Murray, he's a touchdown.
Welkom allemaal bij een kakelverse aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Ik ben Toon Aerts en vandaag gaan we het nog een laatste keer uitgebreid hebben over de NFL Draft 2023. Er is heel wat gebeurd afgelopen weekend. Het begon natuurlijk al afgelopen donderdag. En de opvallendste zaken die willen we heel graag samen met jullie bespreken, samen de ether insturen. En dat doe ik vandaag natuurlijk met de draftguru aller draftgurus. En dat is Lars Leeftink. Goedenavond, Lars.
Goedenavond.
Heb je een beetje genoten van de draft?
Nou, ik moet zeggen dat het niet zo spectaculair was als ik verwacht had eigenlijk. Ik had eigenlijk de eerste ronde ging natuurlijk met heel veel onzekerheden in. Maar wat natuurlijk vorig jaar hadden we ook drafts rondom, of trades rondom AJ Brown en zo.
Ja.
Dat soort dingen miste ik eigenlijk wel een beetje. Maar verder was het, zaten leuke verrassingen in. Ja, en verder genoot ik vooral van het feit dat Will Levis met 3-4 vrouwen om zich heen niet gekozen werd. En eigenlijk na elke pick zo'n beetje de camera op zijn gezicht had staan.
En dan ook gewoon moest afdruipen, dat was wel pijnlijk.
Ja, precies. Die is in de tweede ronde is gewoon in zijn kamer gebleven. Ik dacht van, nou, bekijk het maar. Maar blijkbaar werkt het wel, die mayonaise in koffie, als ik zo zie hoeveel vrouwen die om zich heen heeft.
Ja,
dat is misschien wel een goede tip.
Ja, voor de vrouwen is het super. NFL-scouts zijn er blijkbaar wel minder fan van.
Inderdaad.
En terecht trouwens, wel een vieze gewoonte, maar goed.
Ik vond die banaan eigenlijk nog erger.
ja, inderdaad. Voor we echt in de draft duiken, toch één NFL-nieuwtje dat ons vandaag bereikte, Lars. En het gaat over jouw team, want de Packers die hebben Jordan Love een nieuw eenjarig contract aangeboden. Dat is dus niet de 50-year option, maar ze hebben hem eigenlijk een extra jaar, maar voor minder geld gegeven, als ik het allemaal goed begrepen heb. Dus nog een jaar extra Jordan Love tot en met 2024. Ja, wat vind je daarvan als Packers-fan?
Ja, prima. Ik bedoel, het geld wat hij nu krijgt is ongeveer het geld wat de 5-year option ook was. Volgens mij is het 2 miljoen meer of zo als je alles bij elkaar optelt. Het verschil is natuurlijk wel dat er 13,5 miljoen guaranteed bij zit nu. Maar er is voor de Packers niet zoveel reden om dit niet te doen. Want het is redelijk duidelijk dat ze met John Love verder gaan als quarterback. Dus dan kun je er beter ook maar gewoon een beetje vertrouwen in stoppen. En ja, de kans is vrij groot dat hij niet alleen volgend jaar, maar ook de jaar daarna gewoon de starter gaat zijn. Want ik denk niet dat de Packers zo slecht gaat zijn dat ze komend seizoen een kans hebben een van die twee top quarterbacks te werven.
Nee, in de NFC moet het toch wel lukken om de playoffs te halen dit jaar.
Ja.
Ja, de op één na beste quarterback, zeg maar, is daar nu ook weg. Dus wie schiet daarover? Jalen Hurts en dan het grote niets.
En dan de rest.
Ja. Ja, het is ongelooflijk hoe die talent shift eigenlijk op een paar jaar is gebeurd richting de AFC. Maar goed, dat maakt de AFC natuurlijk wel super boeiend. Lars, we gaan vandaag door de draft heen fietsen. We gaan dat vooral doen door een aantal opvallende teams eruit te pikken en te bespreken. We gaan natuurlijk ook een aantal zaken algemeen bespreken. Maar ik denk de vraag waar iedere luisteraar van SportAmerika op zit te wachten, hoeveel picks van de mock draft van vorige week waren correct, Lars?
Ja. in ieder geval de eerste.
Ja.
Die kunnen we afstreven. Volgens mij hadden we Jordan Addison naar de Vikings hadden we goed. En de rest, ik zal eens even kijken. Ik heb hem hier nu vanmorgen. Ja, goed. Will Anderson naar Texans hadden we goed. Dus die was correct. En dan moet ik heel ver gaan zoeken.
Ja dubbele cijfers wordt moeilijk, denk ik.
Theoretisch gezien hebben we Levis naar de Titans ook goed. Alleen dan in de tweede ronde. Dat is het wel, denk ik, zo'n beetje.
Ja, het was op dat vlak wel een onvoorspelbare draft, denk ik.
Ja,
er waren niet heel veel mocks die juist waren. Ik heb wel gelezen ergens dat van de 50 ja, van de top 50 van de lijst van Daniel Jeremiah, dat er wel 45 effectief in de eerste 50 gekozen werden, dat is wel knap natuurlijk.
Ja, en hij was ook volgens mij een van de weinigen die had voorspeld dat de Texans na 3 zouden traden voor, Wilson, Anderson.
Ja, want het begon eigenlijk nog vrij spectaculair, de draft natuurlijk. Pick 1, dat was overduidelijk. Maar dan vanaf pick 2 gebeuren er toch een aantal zaken die we misschien een aantal weken geleden hadden voorspeld, maar die al helemaal geshift waren in de weken richting de draft. Maar CJ Stroud die ging effectief naar de Texans met pick 2 en ze gingen dan maar meteen door de Texans met ook te traden met de Cardinals voor pick 3. En inderdaad, daar kozen ze Will Anderson. Laat ons misschien meteen doorpakken naar de Houston Texans. Wat vinden we daarvan, Lars, van die run op de tweede en derde pick?
Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik ben er wel fan van in eerste instantie. Dat was ook mijn eerste reactie. Ik vond het agressief, omhoog traden. De beste speler van de draft op 3 pakken, allemaal prima. Alleen toen kwam eigenlijk gedurende de draft een beetje het nieuws. Hè. Ze hadden op zich best wel wat picks opgegeven daarvoor. Dat natuurlijk al een risico is voor een team dat best wel wat gaten moet vullen. Maar het feit dat ze hun pick van volgend jaar hebben opgegeven om dit te doen. En die pick van volgend jaar, die is van hunzelf. Dus die gaat een top 10 pick worden. Ja, dat vind ik wel een beetje rijk. Ze hadden ook nog een pick van de Browns. Ik dacht persoonlijk dat ze die hadden gestuurd. Dan was het al een stuk acceptabeler geweest. Want die wordt top 15, top 20. Maar een top 10 pick weggeven naast dat wat ze allemaal al weggeven. Hè? Ja, dat vond ik toch wel een beetje veel. Zeker als je ziet dat je het niet voor een quarterback doet. Maar voor een edge rusher die ze ook met bijvoorbeeld pick 12 hadden kunnen kiezen. Of met hun second round pick. Dus de move zelf was op zich prima. Alleen zeker die first round pick in 2024 vond ik iets te prijzig. Maar de Cardinals hebben het goed gedaan daar.
Ja, de Cardinals die hebben gezegd, kijk, 2023, kijk het maar aan. Wij gaan vol voor 2024. Ja. Marcel die vroeg ook, hebben de Texans de juiste trade gemaakt voor Anderson? Ik hoor jou eigenlijk zeggen, Lars, toch maar niet als we er even lang over nadenken.
Nee, als dit is wat je op moet geven, dan en je weet dat je zoveel gaten hebt om te vullen, dat eigenlijk dit het eerste jaar van je rebuild is, dan had ik eigenlijk liever al die picks gewoon gehouden. Weet je, Will Anderson is een hele goede speler, maar ze hadden ergens anders op deze draft dan ook gewoon 2 edge rushers kunnen draften om dat gat een beetje te vullen. Want ik vind die pick die ze nu hebben opgegeven voor 2024, daar hadden ze een hele goede speler mee kunnen draften en die zijn ze nu kwijt.
Op 2 gingen ze voor CJ Stroud. Dat was op dat moment ineens een verrassing. Maar hebben ze de juiste keuze gemaakt voor Stroud?
Ja, wat mij betreft wel. Ik bedoel, de Texans, we hebben het er ook al over gehad. Geen garantie dat ze volgend jaar weer op deze plek zitten. Om een van die twee jongens waar we het in 2024 qua quarterbacks voor over hebben te draften. Eigenlijk als je zoveel picks hebt, moet je in deze draft met een quarterback weggaan. En blijkbaar zijn ze dus toch gewoon fan genoeg van CJ Stroud om hem te draften hier. Anders hadden ze hem echt wel overgeslagen. Maar dat hebben ze niet gedaan. En misschien is die hype van de afgelopen anderhalve week ook wel een beetje door hunzelf aangewakkerd. Om toch te kijken van oké, wat kunnen we misschien krijgen voor deze pick. Dat bleek uiteindelijk dus niet zo heel erg veel. Waardoor ze gewoon hun quarterback van de toekomst hebben gedraft.
Ja, want als ik het goed begrepen heb, de Texans hebben best wel een agressief bod gedaan destijds voor de first pick van de Bears. Ja. Die is natuurlijk naar de Panthers gegaan. Maar goed, CJ Stroud, die maakt wel kans, denk ik, om te slagen in de NFL. Dat mogen we toch hopen.
De enige vraag is hoe hij het gaat doen met een team dat niet zo heel erg goed is en waar hij niet zoveel wapens heeft. Ik bedoel, bij Ohio State heeft hij dat altijd gehad. En nu komt hij natuurlijk in een omgeving waarbij de offensive line hem best wel voor gaat zorgen dat hij een beetje onder druk staat. En de wapens, dat zijn ook niet de wapens die hij bij Ohio State had. Dus dat zijn wel twee dingen waarvan je denkt van oké, dat gaat een aanpassing zijn. Ja. En het wordt interessant om te zien hoe hij daarmee omgaat.
John Metchie, die keert wel terug, heb ik gehoord. Dus die heeft vorig seizoen helaas moeten skippen vanwege kanker.
En ze hebben Tank Dell gedraft.
Ja, klopt. De Texans, ik zie ze hier en daar wel beschreven worden als een van de grote winnaars van de draft. Is dat ook zo? Gaan ze echt sterk vooruit kunnen gaan dit seizoen?
Ik heb ze pal in het midden zitten van mijn rankings. Dus ze hebben op zich dingen gedaan die heel goed zijn. Maar die trade voor Will Anderson en ook later in de tweede ronde om Juice Crux, de center van Penn State, te draften. Vond ik ook een beetje vroeg. Er waren wat dingetjes in de derde ronde die ze dan wel weer goed deden. Dus het was een beetje, ja, van alles en nog wat. Zeker geen slechte draft, maar zeker een draft waar ze mee door kunnen. Want ze hebben natuurlijk wel twee jongens nu waar ze de komende jaren rondom kunnen bouwen. Maar het had ook wel beter gekund.
Ja. Pick 1, dat was natuurlijk voor... gezondheid, Lars. Pick 1, dat was natuurlijk voor Bryce Young naar de Panthers. Daar was niemand van verbaasd. Maar toen kwamen de Colts op pick 4. Ja. En die zijn toch voor Anthony Richardson gegaan. Het project, zeg maar, onder de quarterbacks. De juiste keuze zie ik eigenlijk overal beschreven. Ik denk dat klopt, toch? Hè? Richardson is eigenlijk toch een goede fit, hè, bij de Colts.
Ja, nou ja, goed. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze Levis zouden kiezen. Maar de Colts hadden blijkbaar duidelijk idee dat Levis niet zo ver was in zijn ontwikkeling dat het gat met Richardson groot was. Want ik heb het idee dat het team wat de Colts nu hebben meer baat hebben bij een quarterback die nu goed kan presteren. Als je kijkt naar hun huidige selectie. Ja. En ik weet niet of Richardson dat kan doen als pasende quarterback. Maar goed, zij dachten blijkbaar dat Levis dat ook niet kon. En dan is het heel logisch om met deze pick voor de enorme upside van Richardson te gaan. Want wat je natuurlijk als hij start wel meteen hebt, is die run-combinatie van Jonathan Taylor en Anthony Richardson. Want dat Richardson een bizar atleet is, dat is bij iedereen wel bekend.
Ja, precies. Hè. Het verhaal is natuurlijk dat Shane Steichen, de nieuwe head coach van de Colts, die komt natuurlijk van de Eagles, heeft het daar fantastisch gedaan met Jalen Hurts. Ja. En de verwachting is een beetje, of de hoop waarschijnlijk in Indianapolis, is dat hij met Richardson hetzelfde kan bereiken.
Ja, precies.
Dan waren er 3 quarterbacks van het bord in de eerste 4 picks. We hadden allemaal 4, misschien zelfs 5 quarterbacks in de eerste ronde verwacht. En dat gebeurde helemaal niet. Ineens stopte het. Will Levis, we hebben het er al genoeg over gehad, ja, die tuimelde helemaal naar de tweede ronde. Naar de Titans. Ja. Lars, waaraan ligt dat hij ineens zo diep wegzakte?
Paar dingetjes. Leeftijd is denk ik 1 ding. Ongetwijfeld dat de banaan en de mayonaise daarbij mee geholpen hebben. Kan bijna niet anders. Zijn blessure, hij had een teenblessure, waardoor hij vorig jaar ook qua rushing threat niet zoveel kon laten zien als het jaar daarvoor. Ik denk dat toch allemaal dingetjes zijn die meespelen. Laten we wel wezen. Daarnaast was Levis ook verre van goed afgelopen seizoen als pasende quarterback. En ik denk dat vooral de Titans er tevreden mee zullen zijn. Want hij werd heel vaak gemokt als nummer 11 naar de Titans. Ja. En die hebben hem nu gewoon een ronde later kunnen pakken. En ik denk dat je dat als Titans, gezien hun situatie, eigenlijk ook niet kon laten liggen. Ja. Er werd ook volgens mij gesproken dat in tweede ronde de Patriots wellicht zelfs omhoog zouden traden om hem te pakken. Nou ja, dat geloof ik eigenlijk niet even van.
Dat had ik ook gelezen en daar was ik echt heel bang voor.
Ja, want ik kan me eigenlijk niet meer de laatste keer herinneren dat de Patriots überhaupt omhoog getraden hebben. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Maar
ze hebben deze draft omhoog getraden voor een kicker. dat dan weer wel.
Ja, prioriteiten, hè. Prioriteiten.
Nee, ze hebben opnieuw teruggetraded. Hè. Dat is een beetje het mantra van de Patriots. Ze hebben heel veel value er wel voor teruggekregen dit keer. Dus ik ben wel blij met hoe ze het aangepakt hebben in deze draft. Will Levis, het is ook een vraag die van David van de Velde binnenkwam. Ja, welke quarterbacks verwachten we die meteen starter zullen zijn? Will Levis is voor mij wel een heel interessante, want gaan ze nog afscheid nemen van Tannehill via een trade of niet, de Titans? En zo ja, Will Levis, die komt daar wel in wat volgens mij toch de slechtste wide receiver room is in heel de NFL.
Ik zou denken, het is denk ik voor Levis niet de ideale situatie als hij daar zou moeten starten. Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat ze dat gaan doen. Ik denk dat hij achter Tannehill gaat zitten, in ieder geval komend jaar. Ja. Dus ik denk dat hij niet start. Ik denk eerlijk gezegd dat de andere 3 wel gaan starten. Dus ik denk dat CJ Stroud gaat starten over Mills. Ik denk dat Bryce Young zeker gaat starten. En ik denk dat Richardson ook gaat starten ten koste van Gardner Minshew, denk ik.
Ja, dat is misschien nog de meest interessante om in het oog te houden. Kan Gardner Minshew er een echte QB battle van maken? Of gaan ze toch meteen voor het project? Dat is... Dat is misschien wel de meest interessante om naar uit te kijken. En natuurlijk ook de nieuwe quarterback van de Rams. in de 4e ronde gekozen. de National Champions, de naam ontsnapt mij, Lars, help.
Stetson Bennett.
Stetson Bennett natuurlijk. Ja. Wordt hij de QB1 van de Rams als Stafford niet tijdig terugkeert? Het zou zomaar kunnen. Wie denken we dat de beste quarterback zal zijn in 5 jaar tijd? Ik vind dat heel, heel moeilijk om te voorspellen. Maar goed, als we nu naar de eerste 3 kijken, misschien is dat nog doenbaar. Bryce Young, CJ Stroud, Richardson. Welke quarterback staat het verst over 5 seizoenen?
Ik denk dat we dan toch Anthony Richardson moeten zetten, denk ik. Ik denk dat Bryce Young gaat een hele goede quarterback zijn. Ik heb het gevoel dat hij het iets beter gaat doen dan dat Kyler Murray heeft gedaan tot nu toe. Ik denk dat we ongeveer hetzelfde van hem mogen verwachten. Ja. Maar de upside van Richardson, als hij als passende quarterback gewoon kan verbeteren. En überhaupt al gewoon naar, laten we zeggen, top 15 quarterback gaat. Als je dat combineert met zijn kwaliteiten als Russian, als atleet. Dan denk ik dat van de 3 Richardson met afstand de meeste upside even over 5 jaar het verst kan zijn. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel dingen die daarbij komen kijken. Hè. De selectie, de coachingstaff, blessures, noem het allemaal maar op. Dat Richardson de meeste upside heeft van deze 3 is redelijk duidelijk. Denk ik.
Ja, we hebben het nu natuurlijk over de Colts en de Titans gehad, over de Texans ook. Wat ik bij de winners en losers ook wel een aantal keer zie terugkeren, de AFC South als divisie, hè, want we hebben daar natuurlijk uiteraard ook de Jaguars en Trevor Lawrence. Ja, de AFC South die zou eindelijk voor het eerst in jaren terug competitief en terug watchable moeten zijn. Ben je het daarmee eens?
Nee. Het spijt me zeer, maar dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. Er is niet heel veel in deze draft gebeurd waardoor ik zeg van dit seizoen gaat dat in één keer een divisie zijn waar we met z'n allen op moeten letten. Zeker als je nagaat wat voor conference dat is.
Ja.
Dan is dat denk ik van de 4 ook komend seizoen gewoon met afstand de minst.
En de Jaguars nog steeds
de Jaguars zijn van de 4 zijn de Jaguars het team waar we het meeste van mogen verwachten.
Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Dat was de podcast. Dan.
Ja, bedankt voor het luisteren. Nee, er zijn een aantal teams waar we zeker nog wat aandacht aan moeten geven. En er is één team in het bijzonder. Ook onze fijne collega Chris zal het graag horen. Dat we toch een bloemetje moeten toewerpen aan Lars. De Philadelphia Eagles. En dan in het bijzonder Howie. Howie motherfucker. Soort gezegd. Ja, hij heeft ons toch weer allemaal beetgenomen, zou ik zeggen, of ons allemaal een masterclass gegeven in hoe je een GM moet zijn in de NFL. Wat was met dat weer over 3 dagen?
Ja, vorig jaar al, hè. Dit jaar weer. Eerste ronde was sterk. Gewoon geduldig blijven met die 10e pick en dan op een gegeven moment 1 plekje omhoog, 2e voor Carter. Nolan Smith natuurlijk aan het eind van de eerste ronde veel later dan dat iedereen verwacht had. Sterker nog, ik had hem zelfs op 10 naar de Eagles. Dus het feit dat ze hem op 31 kunnen kiezen was heel goed. Nog wat late goede picks gemaakt. Keelan Ringo in de 4e ronde ging ook heel laat. Moro Ojomo in de 7e ronde. Die werd ook heel vaak op dag 2 genoemd. En natuurlijk de trade voor Swift. Dat was eigenlijk een beetje de kerst op de taart. Volgens mij was dat dag 2 of dag 3, weet ik niet meer.
Dag 2 denk in ieder geval, ik, ja. Precies. Ja, op vrijdag denk ik, ja.
Dus dat was na die fantastische eerste ronde, ja, weet je dan. Je trade eigenlijk voor een running back die nog 1 jaar contract heeft. Die komend seizoen gewoon gaat spelen ook voor zijn contract. Waarschijnlijk gaan de Eagles hem niet betalen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, dus die gaan daar gewoon van profiteren. En die kunnen hem gewoon zoveel laten rennen als ze willen. En hopelijk gaat ze dat de kampioenschap opleveren. Ja, als je naar dit team kijkt. Het is ook weer 3 spelers van Georgia die ze erbij hebben gehaald. Ja. 4 zelfs. Ringo ook natuurlijk. Dus het zijn zo langzamerhand een beetje de Georgia Eagles.
Of, ja, en Swift, Swift zelf heeft ook in Georgia gezeten, hè, dacht ik.
Ja, precies. Ja, die bedoelde ik. Daarom 4. En dan vorig jaar Jordan Davis natuurlijk erbij. Dus... Ja, ze zijn nogal fan van hele atletische spelers die eigenlijk in college geen vaste positie hadden.
Ja, ik las daar straks een artikel waarin Howie Roseman zou gezegd hebben tegen de headcoach Sirianni, nadat hij naar een training van de Georgia Bulldogs geweest was. Nou. Ja, welke spelers vond je goed?
Nou
ja,
allemaal.
Precies. We hadden er ook een vraag over gekregen, Lars van Arnold van der Werf. Die vraagt zich af, ja, hoe komt het dat er een paar NFL-teams zijn die steeds spelers van dezelfde college draft? Ik vermoed dat hij het hier wel specifiek over de Eagles heeft. Is dat puur omdat ze een bepaald systeem meenemen of zit daar iets anders achter?
Nou, wat ik me in dit geval kan voorstellen, we zeiden net al die spelers die ze nu gedraft hebben, hebben eigenlijk niet per se een vaste positie. Ik bedoel, Ringo kan ook gewoon safety gaan spelen of slot corner gaan spelen. Ik denk dat de Eagles, een team dat de afgelopen 2 jaar natuurlijk, ja, eigenlijk gewoon een team heeft om te winnen. Daar wil je eigenlijk gewoon, zeker in de draft, spelers erbij hebben die ervaring hebben op meerdere posities, waarvan je uiteindelijk zelf ook kunt invullen en kunt uitproberen op welke positie die kunnen spelen, omdat je ze vooral in de breedte nodig hebt. Maar goed, andere dingen die daarbij mee kunnen spelen is natuurlijk ook een relatie. Hè. Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel mensen bij NFL-teams zitten die ook een goede relatie hebben met bepaalde colleges, universiteiten.
Ja,
of die daar vroeger natuurlijk ook als coach zijn geweest. Ja, dat soort dingen werken allemaal mee. En normaal gesproken is het niet zo extreem als dat we nu bij de Eagles zien. Want dit is wel heel erg bijzonder. Maar ja, je kunt ze, als je ziet hoe Georgia het in college gedaan heeft de afgelopen 2 jaar, eigenlijk niet kwalijk nemen.
Ja, precies. Ik denk ook, als je bepaalde colleges hebt die een bepaald soort speler of een bepaalde type speler scout voor een type spel en je bent daar fan van, dan ga je denk ik automatisch in die richting kijken. En ik denk dat dat hier ook wel meespeelt. En inderdaad, die defensie is gewoon ijzersterk bij Georgia. Zelfs ik als college leek weet dat tenminste nog. Dus, dus ik snap het wel waarom ze steeds naar Georgia zouden kijken. De Eagles, topfavoriet in de NFC? Of zal dat nog steeds een duel zijn met de 49ers bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat je daar ook meteen het enige team genoemd hebt dat in de buurt komt als je kijkt naar de selectie. Ik denk dat de rest meedoet voor de playoff plekken, maar ik denk dat dat wel de 2 teams zijn die er bovenuit staan.
Ja, de Eagles. Ja, zeg maar.
Ondanks dat ik vind dat de 49ers met afstand de minste draft gehad hebben, maar goed, dat...
die gingen ook voor een kicker in de 3e ronde, zomaar.
Ja, haal op, schij uit.
Ja, de laatste
respect
keer...
voor kickers, hoor, maar...
Nee, de laatste keer dat een kicker zo hoog ging, dat was dan de 2e ronde naar de Bucks. Ik wist zijn naam ontsnappen even, maar dat was niet bepaald een groot succes.
Nee, de rest van de picks was ik eigenlijk ook niet zo heel erg kapot van. Maar goed, ja, dat is net zoals altijd met de Patriots. Daar word je eigenlijk ook nooit warm van hun draft. En uiteindelijk blijken er toch wel gewoon aardige spelers te zijn, omdat ze best wel wat kennis hebben. En dat is bij 49ers natuurlijk ook wel.
Ja, dat klopt. Al hebben ze bij de 49ers wel nog steeds, wat mij betreft, een groot vraagteken op quarterback. Geraakt Purdy op tijd terug? Wat met Trey Lance? Dat is een beetje een vreemde situatie, vind ik het daar. Maar goed.
Heel goed team, alleen de belangrijkste positie is, lijkt het erop, wederom niet ingevuld.
Ja, klopt. En de 49ers die gaan misschien in eigen divisie nog wel wat tegenkant in krijgen. Want een ander team dat het best wel goed gedaan heeft in de draft, en dan vooral in de eerste ronde, Lars, zijn de Seattle Seahawks. Die gingen voor Devin Witherspoon als hun eerste pick op nummer 5, cornerback. En later hebben ze natuurlijk ook nog de volgens velen beste wide receiver aan hun wapenarsenaal toegevoegd, Jackson Smith en Jigba. Hoe goed hebben de Seahawks het gedaan volgens jou, Lars?
Zeker de eerste dag was heel sterk. Ik bedoel, niemand had denk ik verwacht dat ze Witherspoon op 5 zouden kiezen. Ik heb hem in ieder geval nergens in mockdraft langs zien komen. Dus dat was wel een verrassing, maar hij past wel bij de speelstijl van de Seahawks. En ja, Smith en Jigba is eigenlijk een perfecte aanvulling op Metcalf en op Lockett wat dat betreft. Waar Metcalf en Lockett vooral aan de zijkant en diepgang hebben, is Smith en Jigba de betrouwbare slotreceiver. Ja. Dat is precies wat ze nodig hadden. En die kan ook meteen komend seizoen een heel belangrijk wapen zijn voor Geno Smith. En verder de rest van het werf moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar niet zo kapot van was. Ik vond dag 2, Zach Charbonnet is niet per se mijn favoriete running back. Die vond ik eigenlijk redelijk vroeg gekozen door de Seahawks. Maar kan wel een leuk duo zijn met Walker. Vooral de eerste ronde hebben ze echt een goede slag geslagen.
Dat wide receiver trio in het bijzonder, dat is toch wel heel gevaarlijk nu. En ja, een grote winnaar ook van deze draft, zou ik zeggen. Geno Smith. Geen Anthony Richardson om mee te concurreren. Dus Geno kan gewoon lekker zijn ding gaan doen.
Ja, en ze hebben ook nog een leuke pass-catching running back erbij gehaald in de 7e ronde. Kenny McIntosh van, je raadt het niet, Georgia. die heeft hij er ook nog bij gekregen. Die is eigenlijk gemaakt om een soort van nieuwe Naeem Himes te worden. die gaat denk ik ook een hele belangrijke rol spelen in die rol. En verder, ja, zoals ik al zei, vooral de eerste ronde van de Seahawks was ijzersterk. En wat ze vorig jaar hebben laten zien, kunnen ze zeker in de NFC denk ik wel op voorbeduren met deze twee picks.
Ja, niemand eigenlijk had het gedacht dat zij de grote winnaar van de Russell Wilson trade zouden worden. Nee. Maar kijk eens aan, eigenlijk kunnen we het bijna nu al zeggen, hè, dat het zo aan het lopen is. Ja. Of Russell moet een enorme comeback maken dit seizoen.
Ja, precies.
Ja, we hebben al even de receivers aangehaald, Lars en Jigba, naar de Seahawks. En dan begon er een soort run on the receivers. Ik denk 4 op een rij in de eerste ronde.
Paniek heet dat.
Ja, inderdaad. Het leek wel alsof ik naar een NFL fantasy draft aan het kijken was. Ja, de Chargers, Ravens en Vikings hebben allemaal na elkaar dan een receiver gekozen. De Chargers die gingen voor Johnston. Zay Flowers, die ging naar de Ravens. En Addison, ik ben even zijn voornaam kwijt, die is naar de Vikings gegaan. Welk van de drie teams na de Seahawks hebben de beste keuze gemaakt volgens jou?
Ik denk de Vikings. Ik moet zeggen dat die van de Ravens ook wel een goede keuze is. Maar ik denk dat de Vikings hebben gewoon achter Jefferson gewoon een goede nummer 2, betrouwbare nummer 2 nodig. Zeker nu ze Hockenson erbij hebben. Hebben ze daar natuurlijk al wel een goede tight end. Maar ze zoeken eigenlijk nog een beetje een betrouwbare slot receiver die ook nog wel wat diepgang heeft. En Addison past perfect in dat plaatje, denk ik. En weet je, Zay Flowers, daar gaat Lamar Jackson ook wel blij van worden, denk ik. Die hebben echt nu in één keer een hele goede receiving core, nu hij erbij is.
Ja, klopt.
Odell Beckham Jr. erbij is. Andrews er natuurlijk bij. Aguilar, niet te vergeten.
ja, absoluut. En, wide receiver dus, one daar.
Precies, ik bedoel, eat your heart out. Ik moet eigenlijk zeggen dat de Quentin Johnson vond ik wel het meest interessante, want ik denk dat hij de vervanger moet gaan worden van Williams.
Ja, dat denk ik ook.
Dat gaat normaal gesproken, is dat denk ik wel een beetje een boodschap voor van de Chargers. Ik ben benieuwd hoe Johnson het gaat doen, want van hem is denk ik het meest onzekere hoe zijn ontwikkeling gaat zijn. Ik denk dat Herbert niet zal klagen met het feit dat hij Quentin Johnson erbij heeft. En zeker die drie gaan een heel leuke receiving core zijn komend seizoen.
Ja, dat denk ik ook. Al waren de Chargers fans op Twitter, die waren niet in de wolken met deze pick. Die hadden veel liever Zay Flowers zien gaan naar de Chargers.
Flowers en Addison zijn meer receivers die je nu kunnen helpen. En Johnson is toch iets meer een project, zal iets meer tijd nodig hebben, denk ik.
We kunnen hem ook een halve receiver noemen. De eerste tight end van het bord. Ook de enige uiteindelijk in de eerste ronde, Dalton Kincaid. Helaas voor jou, Lars, niet naar de Packers, maar wel naar de Buffalo Bills. En dat terwijl de Bills wel een contractverlenging hebben gegeven aan Dawson Knox. Ja. Dus ik vond dat wel een beetje een vreemde plek om voor Kincaid om te eindigen.
Ik eigenlijk niet. Ik was eigenlijk wel heel erg jaloers op het feit dat de Bills besloten naar voren te traden voor hem. Waarom? Omdat dit eigenlijk gewoon een receiver is. Ik krijgt de stempel tight end natuurlijk. Maar dit is eigenlijk gewoon een slot receiver die de Bills hebben gedraft. En naast Stephon Diggs en Gabriel Davis hebben ze gewoon zo iemand nodig. Weet je, Knox is echt een tight end receiver, als we het zo maar even moeten noemen. Mm-hmm. En Kincaid is echt een hele andere type receiver. En we weten dat de Bills heel erg graag houden van veel passen. Kincaid is niet een natuurlijke blokker, dus die haal je vooral voor zijn receiving kwaliteiten. En dat is precies wat de Bills van hem zullen verlangen. En hij heeft qua receiving ook gewoon alles. Dus ik denk dat het een perfecte fit is. En ik denk dat hij in fantasy ook wel een interessante naam gaat zijn.
Ja, absoluut.
Want dit is, eigenlijk is dit, als je in de AFC zit, is dit niet eerlijk dat Josh Allen ook nog eens zo'n wapen erbij gekregen heeft. Want, en ook trouwens in de tweede ronde hebben ze ook een hele goede pick gemaakt. Want volgens mij in onze Sport America mock draft hadden we Torrens in de eerste ronde pick 27 naar de Bills toe, de offensive guard. En die hebben ze in de tweede ronde gepakt. Dus de Bills hebben sowieso een hele goede draft gehad. Was ook wel nodig, want in de breedte konden ze wel wat gebruiken. Maar ik ben heel erg fan van deze Kincaid-pick. En ik zou me niet zoveel druk maken omdat ze nu en Knox en Kincaid hebben. Want het zijn twee verschillende spelers, denk ik.
Ja, en we zullen wellicht redelijk wat two tight end packages zien in Buffalo komend.
Ja.
Komend seizoen. De tweede tight end die van het bord ging, dat was niet Meyer, maar wel Sam Laporta. En die ging naar de Lions. De Lions die hebben heel veel mensen verdeeld, zal ik maar zeggen. Die hadden een bizarre eerste ronde, zullen we maar zeggen. Maar hebben het wel goed gemaakt, mag ik het zo zeggen, op dag 2?
Zoiets. Ik snapte eigenlijk totaal niet waar zij in de eerste ronde mee bezig waren. Jahmyr Gibbs. Het schijnt dat ze hem zelfs met de 6e pick hadden willen draften. Dat was helemaal gekkenhuis geweest.
Uiteindelijk voor Bijan Robinson dan?
Ja, precies. Dus,
kan toch niet?
Ja, dat was heel bizar. Maar goed, zelfs op 12 is het nog bizar eigenlijk om Gibbs te draften. Natuurlijk werd het wel wat logischer toen ze Swift traden natuurlijk een dag daarna. Ja. Want Gibbs is eigenlijk bijna een kopie van wat Swift is. Die kan eigenlijk alles wat Swift kan Gibbs ook. Dus qua speelstijl zal er niet heel veel veranderen. Ze hebben natuurlijk Montgomery daar nu ook. Dus dat gaat wel een leuk running back duo zijn. Alleen ja, weet je had ook een type Gibbs had je ook in de tweede ronde kunnen draften. Als je kijkt hoeveel pixel lines daar hadden. En ja, Jack Campbell in de 18e ronde, de inside linebacker, was eigenlijk misschien nog wel gekker. Want die was zeker ook in de tweede ronde nog wel beschikbaar geweest. Zo niet hij, dan wel een andere inside linebacker. Dus dat waren rare picks in de eerste ronde. Zeker picks die eigenlijk te vroeg gekozen werden. Maar ja, vervolgens de tweede dag was ijzersterk. Sam Laporta begin tweede ronde was prima. En als een soort van opvolger van TJ Hawkins, Hawkinson inderdaad.
Hawkinson, ja.
En mijn favoriete pick van hun was Brian Branch in de tweede ronde met de 14e pick pas. Terwijl die werd genoemd als een top 15 pick. Ja, je kunt heel veel kanten op met Brian Branch. En dan in de derde ronde ook nog Hendon Hooker, die een prima pick is, denk ik.
De toekomstige vervanger van Jared Goff.
Nou, het is een ideale plek voor hem om terecht te komen. Want hij komt natuurlijk van een blessure af. Hij heeft natuurlijk een systeem gehad bij Tennessee, waardoor hij in de NFL echt nog wel zal moeten wennen aan hun offense. En ja, ze hebben nu Goff. En ze schijnen contractverlenging voor Goff te willen geven. Nou goed, weet je, als dat het geval is, dan hebben ze in Hooker iemand die meteen gewoon een goede backup kan zijn. Dan zit je eigenlijk met Goff en met Hooker wel prima. Alleen de vraag is dan of Goff nog een stapje verder kan dan dat hij vorig jaar liet zien. Zeker de eerste seizoen zelf was Goff fantastisch. Ik bedoel, in die offense sowieso fantastisch. Als hij dat een heel seizoen vol kan houden en die defense kan van de Lions een beetje beter worden. Ja, dan is dit wel een heel gevaarlijk team in een NFC waar je op twee teams na eigenlijk best wel veel ruimte ziet voor verrassing.
Ja, daar ben ik het dus helemaal mee eens. Want Goff, die heeft natuurlijk al eens bewezen om een Super Bowl te kunnen halen. Ja. Ondanks dat hij een matige quarterback is.
Ja, en het niveau wat we hem vorig jaar hebben zien halen, hebben we hem eigenlijk niet eens zien halen bij de Rams.
Ja, precies. Dus hij is toch ietsje beter geworden. Hè. Er zat toch blijkbaar nog wat rek op bij Goff. Ik weet nu niet of hij nog heel veel upside heeft, eerlijk gezegd.
Het
was misschien wel peak Goff vorig seizoen. Maar, maar het is mooi dat ze hem wel dat vertrouwen geven. En Hendon Hooker, die kan, zoals je zegt, rustig, zonder druk, kan die wat leren achter een veteraan. Steven, die vroeg aan ons, heeft Detroit de kans gemist om een echte contender te worden? Mijn countervraag zou dan zijn, wie hadden ze dan moeten kiezen om een echte contender te worden in de eerste ronde?
Ja, nee, ik denk dat ze, weet je, toen ze die twee picks in de eerste ronde deden, toen dacht ik wel van waar zijn ze mee bezig? Want de afgelopen 2-3 jaar hebben we eigenlijk niks behalve goede dingen gezegd over hoe de Lions hun team aan het opbouwen waren. Ja. Maar ze hebben mij in dag 2 en dag 3 wel laten zien dat er wel een plan achter zat. Zeker toen Swift getraded werd het wel allemaal wat begrijpelijker en verdedigbaarder in ieder geval. Dus nee, ik denk dat ze prima bezig zijn. Ik denk dat nu paniek dingen doen. Terwijl je duidelijk ziet dat er progressie zit in dit team. Dat het domste is wat je kunt doen. En ik denk dat wat dat betreft hebben ze gewoon geen fantastische, maar gewoon een solide draft gehad. En ik denk dat dat ze hier prima mee verder kunnen bouwen.
Ja, absoluut. We blijven nog heel even in de NFC. Namelijk de Chicago Bears, Lars. We kregen daar ook een vraag over. We hebben heel veel vragen gekregen, waarvoor dank trouwens. Reinier Persoon die vroeg, heeft Justin Fields de juiste versterkingen gekregen in deze draft? Ik denk natuurlijk dat hij vooral hele mooie versterkingen heeft gekregen voor de draft met DJ Moore. Maar wat is er nog bijgekomen voor jou, Lars, waardoor de Bears hopelijk stappen vooruit zitten?
Ten eerste Darnell Wright natuurlijk, de right tackle. Dat is denk ik sowieso al heel belangrijk voor Fields in de passing game. We hebben natuurlijk al left tackle, maar right tackle moesten ze echt nog wel invullen. En Darnell Wright is met afstand de beste right tackle. Wat wel interessant is dat hij geen goede runblocker is, terwijl de Bears wel redelijk run-heavy hebben natuurlijk, met, zeker met Fields als quarterback. Dus dat wordt wel interessant. Maar als pass-blocker is Dan O'Reilly heel erg goed. Dus die pass-offense gaat daar alleen al van vooruit. En daarnaast hebben ze Roshan Johnson erbij gehaald van Texas. Als een beetje vervanger van David Montgomery die weggegaan is. Dus ze hebben nu Herbert en Roshan Johnson. Johnson is ook een goede pass-protector, dus daar kan die ook nog mee helpen. Dus het zijn niet de meest shiny picks die ze aanvallend gezien gemaakt hebben. Maar denk ik wel picks die zeker op lange termijn Fields gaat helpen in de passing game. Ja. En daarnaast hebben ze verdedigend gezien zich versterkt. De defensive line hebben ze versterkt. Ze hebben zich op cornerback versterkt. Linebacker hebben ze versterkt. Dus ze hebben alle linies in de breedte versterkt. En dat was natuurlijk bij de Bears wel iets wat nodig was.
Dus in principe op papier zijn ze eigenlijk klaar om wel echt een stap vooruit te zetten. Ze zouden niet meer de eerste pick in 2024 mogen hebben.
Ik weet niet of ik zo ver zou willen gaan. Ik denk niet dat... Weet je, het is natuurlijk wel een zwakke conference waar ze in zitten. Dus stappen maken kan zeker. Maar het is nog steeds natuurlijk niet een... zeker verdedigend gezien niet echt een fantastisch team. En dat gaat wel echt tijd kosten. En we hebben gezien bij de Lions, je kunt nog zo'n goede offense hebben, maar als je verdedigend gezien heel veel punten weggeeft, wordt het heel lastig om überhaupt aan de playoffs te denken. Laat staan dat je kunt verbeteren. Dus ja. Dat gaat al wel wat duren, maar ik denk dat ze Fields indirect vooral hebben geholpen door hun verdediging wat sterker te maken.
Alright. Een ander team dat eigenlijk universeel de lof heeft gekregen voor hun draft, dat zijn de Pittsburgh Steelers, Lars.
Ja.
Eigenlijk zowel op dag 1 als dag 2 goede picks gemaakt. Hè. Solide picks.
De Broderick Jones pick in de eerste ronde was goed. Joey Porter in de tweede ronde had iedereen verwacht op pick 17. Dus dat ze die in de tweede ronde kunnen pakken is top. Darnell Washington van, je raadt het niet, Georgia. In de derde ronde ook ijzersterk. Veel later dan dat iedereen verwacht had. Dus dat was wel interessant. Ja.
Tiano Bente trouwens, van... sorry dat ik je onderbreek. 10 Georgia-spelers gedraft. Evenveel dan Alabama-spelers. Toch wel opvallend.
Ja, en ook geen toeval, want volgens mij is dat de laatste jaren wel zo dat die twee dat een beetje domineren. Kino Bente van Wisconsin ook een goede pick. Dus dit, volgens mij, ik heb ze vierde staan in mijn ranking als het gaat om deze draft. Dus ja, die hebben echt wel een hele goede draft gehad. En het maximale uit hun aantal picks gehaald, wat niet per se heel erg veel picks waren.
Nee, het is een beetje, zal ik het zeggen? Het is wel in lijn met wat voor organisatie het is, denk ik. Hè. De Steelers, het is niet heel flashy of zo, maar we weten dat ze solide keuzes gaan maken.
Ja, ze passen allemaal perfect erbij, inderdaad.
Voilà. We hebben het al heel even over de 49ers gehad, Lars. Die hebben een mindere draft erop zitten. Wie ook niet echt een fantastische draft heeft gehad, denken wij alleszins, dat zijn de Atlanta Falcons.
Ja, dat komt denk ik vooral door de eerste pick. En dat is niet per se omdat Bijan Robinson zo'n slechte speler is. Maar het is vooral zijn positie en de waarde die daarbij komt kijken. Ik bedoel, de Falcons zijn zelf bewijs van het feit dat ze niet een running back in de eerste ronde hoeven draften. Ze hebben met Huntley, met Patterson en met Allgeier spelers gedraft. Volgens mij die allemaal derde ronde of later zijn gedraft. Dus dat is feit 1. Feit 2 is, ze hebben al 3 running backs. En feit 3 is, ze hebben ook nog eens een keer een quarterback die ook nog eens een keer een goede runner is. Dus ze hebben eigenlijk vooral 4 running backs. Om dan een running back te kiezen, hoe goed Bijan Robinson ook is, in de eerste ronde met de 8e pick, is terwijl je zoveel niets hebt, zeker verdedigend gezien. Ja, dat is wel een grote gok. Hij past wel perfect in het systeem. Weet je, en als zij 1 running back gehad hadden, en ze hadden daar echt een niet op gehad, was het een hele logische pick geweest. Maar ja, het was heel vroeg, wat mij betreft. En de pick in de tweede ronde om Matthew Bergeron te draften was en heel erg vroeg. En ze hebben er 2 picks voor opgegeven om daarvoor te traden. Was ik ook niet heel erg fan van. Ook wetende dat je heel veel gaten moet vullen. En dan heb je de enige pick waar ik wel fan van was trouwens, is Clark Phillips in de vierde ronde. De cornerback van Utah, dat vond ik wel een goeie. Maar bij mij staan ze nog net voor de 49ers, maar de ene laatste plek is wel voor hen.
Ja. Zo, de 49ers allerlaatste, dat is eigenlijk wel... dat is niet waar je de 49ers zou verwachten.
Nee.
Trouwens, ik moet je een heel kleine correctie geven. Cordarrelle Patterson, dat was wel degelijk een eerste ronde pick. Hè. Die is als pick 29 gegaan in 2013 alweer. Toen gingen running backs nog wel eens vaker in de eerste ronde.
Dat was voor Barkley.
Ja, klopt, klopt. Maar ik vind het ook wel vreemd om nu met een running back room te zitten die vorig jaar eigenlijk al heel goed presteerde. Om daar nu, het is natuurlijk wel een superster in wording of in potentie. Maar het is op zijn minst gezegd opvallend.
Je hebt nu 5 running backs. Dat is een beetje veel.
Dat is een beetje veel. Daar gaan er wellicht... die zullen alle 5 wellicht niet op het startende roster van de Falcons staan.
Dat denk ik ook niet.
Nog een aantal algemene opvallende zaken, Lars, die ik even met jou wou bespreken. Ja, namelijk... De dropouts, of de spelers die we in de eerste ronde hadden verwacht, maar die dan later, in de tweede of zelfs nog later, werden gepikt. Will Levis is uiteraard de meest opvallende naam, maar welke naam is voor jou was voor jou het meest opvallend die weggezakt is uit de eerste ronde?
Brian Branch. Ik denk dat alles en iedereen hem in de eerste ronde had verwacht. Tuurlijk, het is een safety, maar... hij is zo goed dat je meestal dat soort safeties wel in de eerste ronde ziet gaan. Dat gebeurde bij hem niet. Dus dat vond ik wel een verrassing. Osiris Torrance, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Vond ik ook wel verrassend dat hij pas eind tweede ronde ging.
Ja, eind tweede ronde inderdaad.
Precies.
58ste pick of zoiets? Nee, 59ste pick. Ja.
Ja, heel laat in ieder geval. En de andere naam die ik nog zou kunnen noemen is Joey Porter. Dat hij pas de eerste pick van de tweede ronde was, vond ik eigenlijk ook wel verrassend. Want ik heb hem als nummer drie cornerback. Dus wat dat betreft, dat zijn denk ik de voornaamste namen. En dan kun je natuurlijk Will Levis ook nog noemen. Maar dat zijn de 3 à 4 voornaamste namen die opvielen.
Ja, ik had Michael Meyer ook wel heel vaak in de eerste ronde gezien. En die is dan uiteindelijk, met de 35ste pick naar de Raiders gegaan. En dan wat mij toch ook wel opviel, heel veel trades. Meer dan 40 trades tussen de teams. Soms natuurlijk voor slechts een paar plekken omhoog, een paar plekken omlaag. Maar wat mij misschien vooral daaraan opvalt, er is eigenlijk maar één speler, hè, voor zover ik weet, of toch één echt grote naam die uiteindelijk van team gewisseld is. DeAndre Swift, daar hebben we het al over gehad. Ja, had jij meer spelersbewegingen verwacht?
Zeker. Ik kan me nog 2 receivers bij de Broncos herinneren. Sutton en Judy, waar het eigenlijk al weken over gaat. Die had ik eigenlijk stiekem ook wel verwacht. We hebben trouwens volgens mij nog wel een trade gehad. Troutman, de tight end. Maar ik weet niet of dat tijdens de draft was of dat na de draft was.
Dat is een goede vraag.
Dat kan ik me even niet meer herinneren. Maar in ieder geval ergens daaromheen. Maar goed, Troutman is niet iemand waarvan je van je stoel valt en denkt van nou, wat is dit nou?
Klopt. Dus, die is naar de Broncos gegaan trouwens.
Juist, goed, daar heb je het al. Maar overigens trouwens, de Broncos hebben ook een hele goede draft gehad. Ja. Met de 4-5 picks die ze hadden. Maar nee, ik had er wel meer verwacht, zeker. Alleen, ze hadden er blijkbaar niet zoveel zin in om spelers op te rijden. Het was ook niet echt, er waren eigenlijk al heel weinig teams die echt serieus omhoog wouden traden naar 2 en 3. Laat staan dat er dan teams zijn die zeg maar een hele goede speler willen wegtraden om wat plek omhoog te gaan. Want het was gewoon niet een draft daarvoor. En dat is wel gebleken.
Ja, ik ben benieuwd eigenlijk of tussen nu en het begin van het seizoen of we nog heel veel bewegingen zullen zien. Ik heb zowat de indruk dat het momentum misschien nu wel een beetje gaan liggen is daarvoor.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Zwarte gat, hè?
Ja, klopt. Voor iedereen, Lars. Misschien nog een laatste dingetje. De LA Rams, die hadden uiteraard geen pick in de eerste ronde. Maar die hebben nu 25 undrafted free agents aangetrokken.
Ja.
En ik vind dat toch heel opvallend. De Rams, je weet natuurlijk wat ze over de Rams zeggen. F them picks. maar ze trekken dan wel 25 undrafted free agents aan. Wat moeten we verwachten eigenlijk van de Rams? Ik heb er echt geen idee van.
Ik zou er niet al te veel van verwachten, eerlijk gezegd. Ze hadden ook 11 picks op de derde dag. Dus in ronde 4, 5, 6 en 7 hebben ze 11 spelers gedraft. Aan de ene kant denk je denken van, waarom zou je dat doen? Waarom pak je het zo aan? Maar het is natuurlijk wel iets wat de Rams al jaren met succes gedaan hebben. Dit zijn waarschijnlijk ook weer allemaal spelers die waarschijnlijk of special teams halen of hele goede rotatiespeler worden. En meestal zitten er wel 1, 2 of 3 tussen die uiteindelijk een goede of zelfs een hele goede speler wordt. Dat is gewoon iets waar de Rams wel een oogje voor hebben. Mm-hmm. En dat doen ze meestal ook wel via undrafted rookies. Alleen ja, dit aantal, zowel het aantal picks op dag 3 als het aantal unrestricted free agents, geeft denk ik vooral wel heel erg aan hoeveel gaten ze te vullen hebben. En ik denk ook dat ja, weet je, het is leuk dat ze Cup en Donald hebben. Maar daar houdt het dan eigenlijk ook wel een beetje bij op.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat seizoen van de Rams eruit gaat zien. Ze hebben het inderdaad.
Je, ja. Heel eerlijk vertellen, ik niet. Ik denk dat ik op de red zone na geen enkele wedstrijd ga kijken.
Maar ik heb wel een zwak voor Cooper Kupp bijvoorbeeld, dus ja, ik wil hem graag wel nog eens aan het werk zien.
Dat is waar.
Oké, we hadden, zoals ik zei, Lars, al heel wat luistervragen doorgekregen van onze fans. Dus we gaan er ook een soort mini-mailbag nog van maken op het eind van deze podcast. We beginnen met een vraag van Bob, diehard Chiefs-fan natuurlijk. En die wil vooral van jou, Lars, weten waar zet jij de Chiefs op jouw draftbord?
Twee na laatste.
Dat zal hij niet graag horen, denk ik.
Nee, ik heb alleen de Falcons en de 49ers wat laag staan. Nee, ik was niet zo... weet je, de pick in de eerste ronde was natuurlijk, zeker nadat al die receivers weg waren, een hele logische. Anudike Uzoma, die hadden we trouwens ook goed voorspeld in de mock draft.
Aha.
Dus dat is er nog eentje, dus daar komen we op 6 uit of zo, geloof ik. Ja, goed. Acceptabel.
Prima, joh, prima.
Rashee Rice in de tweede ronde. Ik vind dat niet echt een speler die bij de Chiefs past, qua receivers. Maar goed, ja, aan de andere kant, elk wapen dat je Mahomes kan geven, dat is al een overwinning. En de rest van de draft was ja, niet heel erg indrukwekkend, niet heel erg spectaculair. En het is niet per se iets nieuws bij de Chiefs, denk ik. Ik kan me niet de laatste draft van de Chiefs herinneren die heel erg spectaculair of fascinerend was. Maar goed, als je zo'n team hebt als de Chiefs, is dat ook niet echt nodig. En ik denk dat ze vooral in de breedte een paar spelers erbij gehaald hebben die vooral een rol gaan spelen in special teams. In het geval van Uzoma bijvoorbeeld en een Wanye Moore, de offensive tackle, dat gaan gewoon goede rotatiespelers zijn waar ze in een jacht op de Super Bowl wel weer wat aan gaan hebben. En ja, ik ben vooral heel benieuwd naar Rashee Rice, hoe zij die willen gaan gebruiken. Want ik zie op dit moment nog niet per se in hoe hij ja, past in dat team. Want het is toch meer een contested catch receiver die aan de zijkant speelt. Dat is meestal niet de receivers die de Chiefs zoeken.
Nee.
Maar misschien is dat juist ook wel de reden dat ze hem, gedraft hebben.
Ja, ik denk goede draft of slechte draft, de Chiefs blijven wel gewoon mede-favoriet voor de Super Bowl natuurlijk.
Laten we ook duidelijk zijn, het is geen slechte draft. Hè, want eigenlijk de enige draft die ik echt slecht vond, was die van de 49ers. Ja. De rest zeiden van de Falcons, Chiefs, Patriots. Het was allemaal niet spectaculair, maar gewoon oerdegelijk en saai.
Maar ja, van de Patriots kunnen we dat nu wel nog verwachten.
Exact,
natuurlijk.
Ja, precies.
Ja, onze goede vriend Jimmy die vroeg wat wij vinden van de defensieve picks van de Titans, Lars.
Ja, al hun picks zijn aanval geweest. Ze hebben een receiver, een running back, een tight end, een quarterback en twee offensive tackles erbij gehaald. Ja, daar kun je uit opmaken dat de Titans misschien denken dat zij al een hele goede defense hebben. Ja. Waar dat op gebaseerd is, dat ben ik heel benieuwd naar. Maar ja, weet je, het feit is ook gewoon, als je kijkt, is hun offense er wel wat beter op geworden. Laten we wel wezen, die offense had ook wel wat versterking nodig, dus... Ja, maar het is gezien hoe hun huidige verdediging ervoor staat, is het wel heel opvallend dat je besluit om met alle 6 je picks 6 aanvallende spelers te draften. Want ja, ook je defense heeft echt wel heel wat versterking nodig.
Skoronski is wel een goede pick natuurlijk. Hè?
Ja,
en
ik vind Tajay Spears in derde ronde ook een prima pick. Is een ideale combinatie met Derrick Henry. Alleen, ja, weet je, bedoel, als je kijkt naar hun verdediging, had je ook best 1 of 2 picks daaraan kunnen vergeven.
Ja, ik zie het lijstje hier voor me en ik besef eigenlijk nu pas dat effectief er gewoon 0 defensieve spelers gedraft zijn.
Precies, ja.
Ik dacht dat ze ergens in ronde 7 nog wel een of andere edge rusher hadden. Maar oké.
Nee, ik denk dat de Titans gaan voor 40 punten per wedstrijd dit seizoen. En ik heb geen idee met welke receivers ze dat gaan doen.
De ironie en het sarcasme van Jimmy, die kennen hun gelijken niet. Dus dat bij dat deze dank je wel, Jimmy. Henk dan, dat is natuurlijk een Jets-fan, die vraagt zich af, hadden ze niet beter voor wat meer voor hulp voor Rodgers kunnen gaan? Het lijkt een weerkerend thema. Dat was in Green Bay ook altijd elk jaar het geval. Ja. In plaats van voor een defensieve keuze in de eerste ronde.
Lastig. Aan de ene kant zou je zeggen ja. Want alle receivers waren nog beschikbaar natuurlijk. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als je al kijkt naar wat hij beschikbaar heeft en wat de Jets al hebben uitgegeven aan die kant. Hey, ik bedoel, ze hebben natuurlijk, Gary Wilson hadden ze natuurlijk al. Ze hebben Corey Davis nog steeds. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook Alan Lazard, Mecole Hardman er al bij gehaald. Tyler Conklin erbij gehaald.
Mercedes Lewis natuurlijk.
Juist. niet te vergeten. Trouwens, ik zie Mercedes Lewis hier niet eens in hun depth chart staan. Waardoor ik toch twijfel of die überhaupt daar wel speelt. Ah. Ik ga daar eigenlijk automatisch van uit.
Is er toch eentje afgevallen?
Ik ga even kijken. Hij is een free agent, hij speelt daar helemaal nog niet.
Ja, die komt nog
fascinerend.
Wel, die komt nog.
Ja, precies. Ik ben benieuwd. Ik denk het inderdaad ook wel. Maar in ieder geval, ik denk dat het... de pick die ze uiteindelijk namen, Will McDonald, was voor mij een beetje een reach, een beetje vroeg. Ik denk dat veel mensen hem eind eerste, begin tweede ronde hadden verwacht. Maar het is wel een pass rusher die meteen hun kan helpen. En dat is wel wat de Jets op dit moment nodig hebben. Laten we wel weten, ze hebben natuurlijk uiteindelijk nog wel... een center gedraft die ook op guard kan spelen. Joe Tippmann in de tweede ronde. Ze hebben nog een offensive tackle erbij gehaald. Zach Koens, tight end. Hele goede in de zevende ronde. En mijn favoriete running back, Israel Abinakenda, hebben ze ook gedraft. Dus daar hebben ze nu met Hall Carter en Abinakenda een heel erg goed running back trio. Dus ik denk dat het had gekund. Ze hadden daar een receiver kunnen kiezen. Maar ik denk dat in principe Rodgers... genoeg heeft om mee te werken daar. En ik denk dat ik kan me niet herinneren dat de Packers ooit zo goed receiving core gehad hebben als dat de Jets nu hebben.
Ja, het enige waar er misschien wel twijfels over bestaan is de offensive line, hè, van de Jets. Mekhi Becton, hoe gaat die terugkeren? Gaat hij zijn beste vorm nog halen? Ja. Anderzijds, op hun pick, op hun plek, waren de, zoals Henk zelf al aanhaalt, de beste offensive linemen wel.
Precies, ja.
Ja. Arnold van der Werf tenslotte, die vraagt wat wij denken dat de beste value pick in deze draft was en misschien wel de beste steal of de grootste steal van de draft. Ik heb daar zelf even over nagedacht en ik vond eerlijk gezegd dat mijn Patriots hier best wel voor in aanmerking komen. Christian Gonzalez op 17, dat vond ik echt een hele goede pick. Dat ze traden terug en kunnen nog een hele goede cornerback halen, dat is gewoon prima gedaan. En dan in, wat was het, ronde 6 zeker, of ronde 5, halen ze Keyshawn Booty. Booty, ik hoop dat ik het zo juist uitspreek, ik heb echt geen enkel idee. Die blijkbaar toch wel een heel groot talent blijkt te zijn, maar helemaal weggegleden is. Lars, misschien kan jij daar wat meer over vertellen?
Ja, die was voorafgaand aan dit jaar, was hij zelfs de nummer 1 receiver van deze draft class. Dus die is eigenlijk gedurende het seizoen heeft hij wat characterprobleempjes gehad. Heeft hij qua instelling wat dingetjes laten zien die niet heel erg bevielen. En toen hij de kans kreeg, liet hij eigenlijk ook niet heel erg veel zien. Dus er zit heel veel potentie in. Alleen de vraag is of er een team is dat het eruit kan krijgen bij hem. Want als hij weer terug kan komen op het niveau wat hij in 2022 en 2021 liet zien, dan hebben de Patriots echt wel een hele grote steal en inderdaad een steal van de draft te pakken. Dus ik sluit me wel op wel bij jou aan. Ik denk dat de Patriots een ideale plek zijn daarvoor. Ik denk dat er weinig teams zijn waar een booty misschien wel op zijn juiste plek gezet kan worden, om maar even zo te zeggen.
Ja.
Ik denk dat de Patriots dan een perfect team zijn om terecht te komen.
Ja, inderdaad. Uiteindelijk, ze hebben het ook wel ooit geprobeerd met Josh Gordon. Met wisselend succes,
zullen we maar
zeggen. Antonio Brown uiteraard is ook een iets minder gelukt prospect, zullen we maar zeggen, in het verleden van de Patriots. Goed, de laatste vraag, misschien wel de leukste vraag, ook weer van Jimmy, vriend van de show. Maar die stuurde ons vanochtend, Lars, een tweet door van... hoe heet die? Gary Gates. En die heeft aan een AI-programma gevraagd om alle 32 NFL-mascottes te redesignen. De foto's staan op Twitter. Zoek het maar even op, beste luisteraar, @GaryGates. Er zijn er een aantal bijlers die mij in mijn nachtmerries gaan achtervolgen. Die van de Bills komt wel bij me op.
Schrikkelijk.
Het is een soort... Wat echt is dat bizar. Eigenlijk? Het lijkt een man in een pak, maar die niet de juiste verhoudingen heeft. Enfin, ik kan het niet goed, goed opschrijven, maar wat vind jij nu de beste nieuwe mascotte die je in het lijstje hebt gezien?
De beste? Ja, dat is dan inderdaad wel interessant. Ik vind die eerlijk gezegd... Oh nee, laat maar zitten. Ik dacht dat ik die van de Ravens wel aardig vond, maar die haakt al vrij snel af.
Dat is echt gewoon een vogel.
Ja, precies. Daar gaan we denk ik maar niet voor. overigens, die van de Seahawks is ook een verschrikking. Dat schrik je ook helemaal de pleuris. ik weet het eigenlijk niet. Ik vind... We moeten er echt één kiezen, hè. Ik vind die van de Panthers wel wat hebben.
Oh ja, ja.
Daar kan ik nog wel wat mee. Maar dan kijk ik daarboven. Zoiets, daarboven staat dan weer de Buccaneers. Dan schrik je je weer de pleuris.
Wat is dat, joh?
Die van de Packers is ook niet om aan te zien, trouwens. Nou, het is... Het is denk ik niet iets waar teams voor zouden kiezen. Ja, laat het zo zeggen.
Ik denk dat ik die Viking, die van de Vikings, dat vind ik nog wel... die kan er nog wel mee door.
Dat komt omdat je zijn ogen niet ziet.
Ja, klopt. Exact. De mascottes die geen ogen hebben, die werken nog tot op een bepaald niveau. Maar zeker naar kijken. Het is, fijn, als jullie... maar niet voor het slapen gaan.
Precies.
Alright, Lars, we zijn erdoor. Is er nog iets van de draft dat jou is opgevallen en dat je wel heel graag wilt delen met de rest van de wereld?
Dat jongetje die pick van de Jets aankondigde. Ik weet niet meer of dat de eerste ronde of de tweede ronde was.
Dat zal misschien de tweede ronde geweest zijn.
Nou ja, dat denk ik ook. Dat zal sowieso de eerste ronde is natuurlijk alleen maar... hij is niet alleen maar Goodell volgens mij. Dus het kan best zijn dat hij met Goodell samen het podium op is gegaan, die eerste ronde pick. Maar in ieder geval, hoe dan ook, hij verdient ook wel een shout-out. Want verder vond ik het eigenlijk qua mensen die op het podium kwamen zo een beetje saai. En een beetje onspectaculair in vergelijking met voorgaande jaar. Leverde best wel wat leuke momenten op. Net zoals trouwens al die beelden vanuit kamers en zo. Dat vond ik eigenlijk dit jaar ook wel een beetje meevallen. Maar dat jongetje van de Jets, die verdient wel een shout-out. En verder... wens ik iedereen heel veel sterkte met het zwarte gat tot en met, wat is het? Ja, juli.
Ja, tot juli ongeveer, als camp begint. Well, nu zijn er, wat is het, non-mandatory workouts zeker?
Ja, veel plezier daarmee.
Maar ja, inderdaad, de grote sterren die passen daarvoor, dus dat...
je hebt komend weekend de finale van de XFL, dus...
Oh, ja.
Als je nog afscheid wil nemen van de merken voetbal tot en met juli, dan moet je daarna gaan kijken. En dan is het daarna echt...
Daar is Josh Gordon trouwens opgedoken, hè, in de XFL.
Zeker.
Ik ben even kwijt bij welk team. Maar die heeft daar zijn nieuwe thuis gevonden. Trouwens, het beeld van de draft voor mij was misschien wel dat van de vader van Lucas Van Ness. Die even de vriendin van Lucas... op een speciale manier feliciteerde met de draft van haar vriend.
Maar hij was ook weer zo iemand. Die had ook 3-4 vrouwen om zich heen. Dat is toch wel... Ik vind dat toch wel... nog iemand trouwens. De scout van de Cowboys. Dat was blijkbaar een familie van...
Zijn zoon, denk ik, hè?
Ja,
zoiets?
Precies.
Ja.
Die mochten... De Cowboys die draften dudes van dan. De running back. Fantastische running back. En blijkbaar is zijn vader, of in ieder geval familielid. Ik denk dat het zijn vader was. Die is daar een scout. En die zat in de meeting room, zeg maar. In de war room, zoals dat zo mooi heet. Hele dure war room.
Ja, bij de Cowboys leek het ook effectief op een war room.
Precies, inderdaad.
De president zou er jaloers op zijn.
En die kerel die kreeg te horen dat ze zo gedraft werd door de Cowboys. Ja, dat was dan misschien wel het mooiste moment van de draft.
Ja, dat soort dingen, daar zijn ze steeds wel goed in.
Zeker.
Dat doen ze echt goed. Absoluut. Alright, Lars. We gaan het zwarte gat induiken. Hè. Het is niet anders. We kunnen niet anders. We zullen wel tijdig terugkeren, maar het gaat toch eventjes duren, denk ik, voor we echt aan de previews beginnen op het komende seizoen. Ja, ik hoop dat je jou een beetje kan bezighouden, Lars.
Nou joh, de NBA-playoffs zijn bezig volop. Voilà. Dus daarna de NBA-draft, daar doe ik eigenlijk precies hetzelfde mee als met de NFL. Dus.
Ja, schitterend.
En er is natuurlijk ook nog honkbal. Dus ja.
En Formule 1 gaat ook door.
Dus. En Formule 1 en voetbal en wielrennen. Dus ja, er is een zwart gat, maar eigenlijk is er geen zwart gat.
Een kijktip, kijktip voor degene die... Ja, die niet weten wat te doen zonder NFL. De Giro d'Italia in het wielrennen gaat volgende zaterdag van start.
Komende
zaterdag, klopt. En ja. De grote topfavoriet is Remco Evenepoel, de grootste aller tijden nu al. Goed, ik mag niet te veel over wielrennen praten, we blijven een NFL-show.
Je hebt al te veel gezegd.
Voilà, dus we gaan hem hier afronden. Bedankt Lars voor jouw deskundige input. Bedankt luisteraar om te luisteren. Hou onze site in de gaten. We komen weldra bij jullie terug. En tot de volgende keer.